Welkom beste luisteraars aan tafel bij Jopo de podcast. Martijn Daalder en Jeroen Vullings bespreken de strips, graphic novels waarvoor je nu naar de winkel moet. Tenminste, volgens Jeroen en Martijn. En wat ligt er deze maand bovenop de stapel?
Ja, wat ligt er niet op tafel? De tafel ligt helemaal vol. Wat is het met deze lente? Jeroen, de titels buitelen over elkaar. En er is iets heel geks mee aan de hand, hè?
Ja, het is, dat aanbod is ongelooflijk extreem. En dan heb ik het eigenlijk niet over manga. Ja, dat wordt ook niet echt vertaald. Maar ja, ik zie ook eigenlijk in onze stapel heel weinig kinderstrips.
Ja.
Dus,
maar de breedte van die strips, het is echt zo gevarieerd.
Ja, ja, ja. En van enorm soortelijk gewicht, om het ook maar eens te zeggen. We horen natuurlijk wel eens dat we te weinig doen aan bepaalde genres, aan fantasy en zo. Maar ja, eerst dit maar eens proeven. Hè?
Ja, laten we. Bovendien, er komt ook nog gewoon een Herman langs zo meteen.
Ja.
Daar worden we dan misschien niet heel vrolijk van. Maar, nee, maar hij komt wel langs. We doen het wel. En we hebben ook nog Torgal. Dus wat wil je nog meer met je fantasy? Wat doen we wel? Dit zijn de boeken die ertoe doen. En dan zijn er toch weer boeken over de datumgrens geschoven. Die komen dus in de volgende Jopo de podcast. Wie komen er wel? Laten we ze maar even op een rijtje zetten. Dit zijn toch even voor een groot deel. Auteurstrip. We hebben François Schuiten. We hebben Steve Cusor. We hebben B. Carrot. We hebben Brecht Evens. Nou, Saskia Noord komt met
haar zoon.
Met haar zoon. Ja, die kende ik dan niet. Maar
de tekenaar. Saskia kende niemand, maar dat is dus een tekenaar.
Ja. En Gregory Panaccione, wat voor de meeste Nederlanders misschien niet de meest bekende tekenaar is, maar in Frankrijk toch echt wel iemand die behoorlijk wat goede titels op zijn naam heeft staan. Ja. Die komen allemaal langs.
Ja.
Maar jij begint met weer zo'n knap looiig boek waar we eigenlijk niet meer op hadden gerekend.
Nee,
hè?
We hadden er niet meer op gerekend. Het is een boek, er staat op de titel of het schutblad staat Schuiten en Peters. En die kent iedereen natuurlijk wel van die mooie reeks De Duistere Steden. Dus dit is ook een boek waar we niet meer op gerekend hadden binnen die reeks.
Nee, want Schuiten was met pensioen, hè?
Ja.
Die ging nog één bleke moord met je maken en dan was hij wel klaar.
Maar daar zijn ze op een slimme manier wel eigenlijk omheen gekomen om dat pensioen. Want ja, je kunt je ook hierbij ook wel afvragen of dit niet gewoon een geïllustreerd boek is. Het heet De Terugkeer van Kapitein Nemo.
Het is ook De Terugkeer van Schuiten en Peters, die dat we ook doodgewaand hadden.
Ja. En als je dan vraagt, maar krijg je dan die Schuiters en Peters, zoals je die kent uit de Duistere Steden? Ja.
Ja.
Zij het niet als strip. Zij het misschien zelfs wel als een toegift. Nou, iedereen weet nog wel, die Duistere Steden, dat was vermaard, omdat het een soort ideeënromans waren. Het was een beetje prachtige alternatieve, een beetje steampunkerige mix van 19e en 20e eeuw.
Niet zo heel goed in de karakters. Nee, het was wel bordkarton en de meisjes waren ook allemaal altijd hetzelfde. Dat heb ik nog allemaal waar.
Ja, het is een beetje eng om te zeggen, maar je keek er eigenlijk ook wel naar vanwege de gebouwen.
Ja.
En misschien ook wel.
Ook niet voor de meisjes eigenlijk. Het was geen Gibra of zo, maar.
Nee, maar ook wel omdat er ook wel mooie gedachte-experimenten in werden uitgewerkt.
Ik herinner me nog De Koorts van Urbicande. Ik herinner me nog Bruxelles. Ja. Dat zijn hele goede boeken.
Ja.
Maar is Terugkeer van Kapitein Nemo. Ik heb wel met heel veel plezier doorgekeken.
Ja, nou, het is wel weer zoals in de. Ja, dan moeten we ophouden eigenlijk met over die reeks te spreken. Maar het past binnen de reeks. Het is wel weer zo'n duistere, virtuose, verleidelijk getekende wereld. En hoe kan dat ook eigenlijk anders als je Kapitein Nemo noemt? Hè?
Ja,
dus dat.
Ja, het is een. Wat is het? Lijkt me daar. Het is eigenlijk een soort. Het is een fake verhaal. Want Schuiten die maakt tekeningen, die zijn duidelijk een ode aan de gravures die we bij die avonturenromans uit de 19e eeuw kennen. Uit Jules Verne, Paul Dufoix, dat soort dingen.
Ja.
En daar heeft hij, in die stijl maakt hij dus gravures. Daar zijn boeken vaak ook op gebaseerd. Hè? Die stijl, die streperige stijl, al die ja, het woord wil nu even niet in me opkomen. Maar dat spel met donker, met zwart en wit, wordt ongelooflijk veel gearseerd en wordt met puntjes dat is allemaal heel erg die gravurestijl.
Ja.
En dit heeft hij allemaal gemaakt in het kader. Heel veel van de illustraties heeft hij gemaakt in het kader van een project. Een beeld wat ze eigenlijk wilden gaan maken in Amiens. De stad van Jules Verne.
Ja.
En dat is eigenlijk aan elkaar geluld door Benoît Peters. Nou, en die lult alles aan elkaar.
Eigenlijk voor de luisteraars die op dit moment natuurlijk niet kunnen meekijken zoals wij in het boek.
Ja, het is echt prachtig, hè?
Ja,
het is echt
schitterend. Maar dan moeten ze wel beseffen, het is eigenlijk geen strip.
Het is ook geen echt verhaal.
Het is een collectie aan elkaar geweven tekeningen.
Volgekletste.
Ja, eigenlijk wel.
Heb je het gelezen, het hele verhaal?
Cursorisch, ik beken. Maar eerlijk gezegd heb ik mijn Jules Verne delen ook vooral als Illustrated Classics gelezen. Het is toch niet zo dat je kunt zeggen dat wanneer je Jules Verne niet gelezen hebt, dat je wereldliteratuur gemist hebt. Maar die verhalen waren sterk.
Ja. Wel.
Oké.
Okay. Michael Strogoff, de kinderen van Kapitein Grant.
Die kon je ook goed meekrijgen als Illustrated Classic.
Oké, ik geef me over.
Dit gaat niet over de hele literatuur, hoor, schrik niet. Maar goed, dit boek gaat over de terugkeer van een tot leven gewekte kapitein Nemo.
Ja, die Nemo. Was afgezonken naar het geheimzinnige eiland. Ja. Heb jij eens gelezen in de Illustrated Classics?
Ja, maar ik heb wel meegekregen dat er zo'n raar mechanisch monster was. Hè? En dat,
ja, zijn Nautilus.
Ja, zijn Nautilus. Zo'n ja, mechanisch, maar ook biologisch.
Nee, dat gebeurt hier. Je hebt het cursorisch gelezen. Hier gaat hij fuseren met die enorme octopus.
Desalniettemin heb ik ervan genoten. Ja. Dus in ieder geval, waar hebben we het over?
We hebben het over
een wonderbaarlijk biologisch, mechanisch octopusmonster. Ja. Als mensen dit in de trein zouden horen, dan zouden ze je oppakken. En terecht. Ja. En dat wordt nog raarder of grappiger als je realiseert dat die samenhangen. Ik hoop dat mensen me nog kunnen volgen eigenlijk. Met een project om die Nautipus ook echt als installatie te realiseren.
In Amiens.
En ja. Dat afficheert zich als Jules Verne. Dat zijn mensen toch kwijt.
Even stoppen
het
over
is dus
dit
mooi
boek.
Over die
het is
tekening.
Prachtig. Je moet gewoon kopen als je een fan bent van schuiten. En je houdt van die duistere steden. Ja. Dan is dit echt een kloek boek voor in de verzameling. Ja. Het is een van de mooiste boeken. Het is mooier eerlijk gezegd dan die laatste strips. Want die vond ik wel erg moeizaam worden. En ik merkte ook dat hij moeite had om die pagina's vol te krijgen. Als je ziet hoe die tekent. Dan zie je ook hoeveel werk het is.
Het is ontzettend veel werk.
Het is heel veel werk.
Hij opent echt wel een prachtige wereld.
Ja. Schitterend.
Gebouwen, vergaande glorie.
Maar gevoel en emotie zat daar toch niet veel
in. Maar wel het boek dat jij nu vasthoudt.
En op hetzelfde moment, in Frankrijk lag het al iets langer in de winkel, niet veel. Ligt er nog een boekje van François Schuiten. En daarin komen we hem tegen zoals we hem niet kennen. Hij was met pensioen, maar het is nog veel erger, want zijn hond is dood.
Ja.
Nou, pak jij hem hier maar even
op. Ik vind het een prachtig boek. Dit heet Jim. En zo te zien gaat het om een Ierse setter. En er worden eigenlijk allemaal momenten uitgelicht uit het leven van Jim. En dus ook van de eigenaar van Jim.
Of François.
De zielsvriend van Jim. Laten we het zo
noemen. De reisgenoot.
De reisgenoot. En eigenlijk ook na het bestaan van Jim.
Luisteraars, dit kleine boekje, het is echt een juweeltje, wordt nu door Jeroen nog eventjes doorgebladerd terwijl die erover praat. Hè?
Maar dat komt omdat ik geniet van de tekeningen. En omdat met zo'n tekening eigenlijk een stadium in het leven en ook na het leven van een hond verbeeld wordt. En ook eigenlijk getoond wordt wat het verlies van een hond betekent. En dat wordt vooral prachtig eigenlijk aan het eind. Hè? Maar je hebt al magische woorden gespuiten als reis. Het is een reisgenoot. Ja. En de reis is voor de een afgelopen, maar tegelijkertijd niet in je herinnering. Niet in dat wat je misschien nog steeds naast je weet. Ja. Dan heb ik het over zoiets als ziel. Het is een prachtig boek. En het is zeker, ik ben het met je eens, is een onverwacht boek van iemand die ik nou nooit echt heb kunnen betrappen op heel veel gevoel.
Ja, ik kom hem voor het eerst tegen. Dat is het grappige. Ik heb het gevoel dat ik hem voor het eerst leer kennen.
Ja.
Terwijl al 30, 40 jaar lees ik zijn boeken.
Blijkt dit keer met meer zijn meesterwerk.
Als hij dit nou als enig boekje had gemaakt, dan had ik het misschien niet zo gezien. Maar in relatie tot al die andere boeken, echt heel mooi. En dit is dus ook even een oproep aan alle Nederlandse stripwinkels om snel Jim van François Schuiten in voorraad te nemen. Het is een prachtig boekje. Het is nu alleen nog maar in het Frans verkrijgbaar. Het is zeer betaalbaar. Niet dat het heel veel Franse woorden bevat. Trouwens, dit zijn woorden die ik heb het net, mijn jongste heeft dat me net laten zien, die fotografeer je tegenwoordig en dan krijg je de Nederlandse vertaling gewoon op je schermpje.
Ja.
Dat is maar jij spreekt toch Frans?
Ik spreek Frans en ik kan lezers geruststellen. Dit is Frans je in de eerste drie jaar van de middelbare school eigenlijk tot je kunt.
En zelfs als je geen Frans spreekt, een prachtig boekje. Het is uitgegeven door Rue de Sèvres. Ja. En het andere boek van Schuiten en Peters heet De Terugkeer van kapitein Nemo. Dan nu toch echt het laatste deel in in de Duistere Stedenreeks. En het werd uitgegeven door
Casterman.
Casterman, ja. Zo, dat is wel even een
hele bevalling, hè?
Dat is een hele bevalling. Nou, dit is trouwens ook een hele bevalling.
Ja.
Want ik heb hier voor mij liggen De Strijd van Henry Fleming, ja, van Steve Cusor. Die ik wel kende, maar eigenlijk niet goed kende. Maar wat veel belangrijker is, zijn die kleine lettertjes die daaronder staan. Namelijk Naar Stephen Crane.
Ja, en Vrije Vlucht. Hè? Dus,
ja, het is een boek van...
Ja,
een,
dus je weet eigenlijk al dat dit iets is waar hij de ruimte kan nemen.
Nou, dat heeft hij ook gedaan, want het verhaal gaat bijna nergens over en toch overal over. Het is een erg mooi boek. Laten we daar even.
Ja.
Het gaat over de burgeroorlog. Het is het verhaal van een jonge recruut die eigenlijk meteen uit de farm van zijn ouders tijdens de Amerikaanse burgeroorlog wordt gedumpt aan de frontlinie. Ja, daar begint het bloedvergieten, de gehaktmolen meteen in volle vaart. Ja. Als je dacht dat we altijd maar Tardie nodig hadden voor de ellende.
Ja.
Ik vind dit eigenlijk ja, beter dan de laatste boeken van Tardie, want die viel in herhaling.
Die was een beetje de de stuwende intrigue kwijt, laat ik het zo maar zeggen. En dit
is echt, maar het is dan ook gebaseerd op de
Red Badge of Courage. En dat was eigenlijk een soort voorloper van zo'n latere film die de verwarring en de gekte en de zinloosheid van oorlog weergeeft als Apocalypse Now.
Of In Westen Nicht Neues?
Ja, tuurlijk. En kunst en of tenminste dat soort boeken en andere kunstvormen die zijn altijd verweven. Hè? Dus dat was dan weer gebaseerd op Conrad. Maar los daarvan vind ik dat hij iets toevoegt aan het boek van Crane. Ik heb dat boek van Crane gelezen op een leeftijd dat ik me nog weinig kon voorstellen van
oud 19e,
oorlog.
Het late 19e.
Ja, maar wat ik heel mooi vind is dat die zinloosheid ook grafisch hier verbeeld wordt. Mensen die de ene kant op trekken in een kolonne, mensen die de andere kant op trekken. Dat becommentariëren ze ook. Maar wat ik heel erg knap vind in het boek is dat uit bepaalde blikken al het verhaal verteld wordt voordat het in tekst verteld wordt.
En het bijzondere is ook dat het gaat nergens over, maar je blijft het lezen.
Ja.
De intrige is niet te volgen. Het gaat uiteindelijk natuurlijk over de worsteling van Henry Fleming.
Ja.
Die door toeval of door eigen toedoen of door opportunisme eigenlijk zich weet te onttrekken aan de strijd, maar daarna worstelt met schuldgevoel.
Eigenlijk laat hij ook zien.
Het maakt niks
tekenaar
uit.
Eigenlijk ook, maar hij had zich ook wel een verhaal. Maar hij heeft het meer uit het verhaal gehaald dan in het boek zit.
Ja.
Het
is een klassieker, hè? De Red Badge of Courage.
Maar hij laat ook zien over de Amerikaanse burgeroorlog. Maar hij laat gewoon zien dat iedereen op een gegeven moment wel, deserteren is een groot woord. Het bos in ging, zich even onttrok aan de strijd. Daarna weer wonderbaarlijk
zich
melden. En mee moest doen aan die krankzinnige slachting. Wat ik ook mooi vond was dat eigenlijk, het is natuurlijk vanuit het perspectief van de Noorderlingen, de Blauwjassen, is het geschreven. En die waarin hadden een numerieke meerderheid. Terwijl de Zuiderlingen, de Greycoats, die waren ervarener. Nou, dat wordt ook allemaal verteld in het boek. Maar wat het ook wel heel erg laat zien is toch af en toe via een glimp dezelfde tragiek aan de andere kant.
Ja.
Een zuidelijke soldaat die de jonge jongens spaart.
Hij kiest eigenlijk niet, hè?
Ja, nee. Ja. Ik vind dit, het is krankzinnig. Het is een beeld dat nergens op staat. Maar ik vind het eigenlijk wel de sambal van dit aanbod.
Ja.
Raar, hè? Ja. Sambal van het aanbod.
Nou,
maar ja.
Nou, ik wou ook nog op iets anders. Ik ga er niet eens op in, joh. Dat is de culinaire metafoor bij gehakt.
Ik ga er zo nog in knallen, hoor.
Ja. ik wou toch nog aan de andere kant ook. Je had het al over hoe die in beeld vertelt. Ik ben echt heel erg onder de indruk hoe hij dit boek gemaakt heeft. Het blijft ook op niveau. Het is echt meer dan 100 pagina's. Het is 140, 150
pagina's. Ik vind jouw vergelijking trouwens wel erg goed, hè? Maar ja, wij beoordelen Tardie nu ook wel op dat laatste Isabelle Avondrood.
Nou, maar
die Eerste Wereldoorlog, die zinloosheid, dat in feite de massaslachting, de liquidatie, dat zit er allemaal in.
Ja, het zit. Wat ik ook vind is, hij slaat eigenlijk niet alleen is het gebaseerd op een Amerikaanse roman over een Amerikaanse fundamentele roman. Het wordt ook wel eens de begin van de moderne literatuur genoemd daar.
Ja.
Maar wat het ook doet, het grijpt, vind ik ook heel erg terug op een sleutelmoment in de Amerikaanse strip. Ja. Want EC Comics, ik weet niet of de luisteraars dat allemaal nog weten, de ongereguleerde strips uit eind jaren 40, begin jaren 50, door Bill Gaines, die ook Mad heeft gemaakt, uitgegeven. Daar mocht een heleboel. Harvey Kurtzman, de grote Harvey Kurtzman, heeft daar oorlogsstrips gemaakt. Die waren vooral geïnspireerd door de zinloze slachting in Korea. Ja. De Two-Fisted Tales. Allemaal naar de boekwinkel rennen en daar de herdruk stukken van kopen, want ze zijn fenomenaal.
Ja.
Diezelfde, ik vind wat Cusor heeft gedaan. Het is verzorgder, het is wat moderner. Maar ik zie een hele duidelijke lijn tussen wat Kurtzman deed met die rauwe penseelstreken, met die in your face, het ook overlaten, het durven overlaten aan de verbeeldingskracht van de kijker.
Ja.
Ik vind Cusor echt een meesterlijk verhaal.
Dat wilde ik je vragen, want dit is eigenlijk mijn kennismaking met Cusor. En is hij door het onderwerp, is hij door de ruimte die hij in dit boek krijgt, Vrije Vlucht, zei ik al, is hij boven zijn eigen oeuvre gestegen?
Nou, dit is heel grappig. Ik denk dat dit verhaal hem wel heeft uitgedaagd om dit te maken.
Ja.
Ik heb hem altijd gezien als een capabele tekenaar.
Ja,
en iemand die wel Go West Young Man had hij dan gemaakt. En hij heeft het vorige boek is de titel nu even ontschoten.
Dat is
Black Flag. Nou, maakt even niet uit. Het is ook zo'n boek. Nou, dat is goed gedaan. Maar ja, in die duizenden boeken die uit Frankrijk komen. Het gaat ook langs. Deze niet, hè?
Nee,
deze
precies,
gaat niet zomaar voorbij.
Je ziet het trouwens ook al aan het voorplat. Hè? Je ziet het aan de cover. Je ziet het
het is echt. Maar dit is een man gewoon op de top van zijn kunnen.
Ja,
die kan
absoluut.
Het.
Nee. En, het is echt een meesterwerk.
Steve Cusor. De strijd van Henry Fleming naar het boek van Stephen Crane. Ja. Vrije Vlucht. En daardoor is het dus ook uitgegeven door Dupuis. Want dat is nog altijd de uitgever van De Vrije Vlucht.
Ja,
maar nu gaan we naar het serieuzere werk. Als je dacht dat dit serieus werk was.
We hebben al twee meesterwerken genoemd. Hè?
Ja. Ja, maar is dit dan ook een meesterwerk? We hebben hier liggen, en dit heb ik meegenomen. Ja. En jij denkt daar misschien wat anders over. Brecht Evens, De Bondgenoot, eerste deel van wat ook alweer, dus straks een zeer kloek boek gaat worden. Ja. Dit is een wat kleiner formaat. Dit is graphic novel formaat, wat ik dan even noem. Bijna 300 platen.
Ja.
Ik zeg ook echt platen, niet pagina's. Elke pagina is bijna een werk op zichzelf. Brecht Evens, De Bondgenoten. Ja, dat is een gebeurtenis, hè? Het is ook wel het boek waarmee die, wat ik zo begrepen heb, echt inzet op de doorbraak in Frankrijk. Want het is natuurlijk het fenomeen uit België. In Nederland wordt hij ook gezien, maar hij is de grote voorganger van de Belgische Nouvelle Vague.
Ja.
Daar ligt hij dan. Dit is het dan. En wat vind je daarvan? Ik ga straks vertellen waar het over gaat. Want volgens mij...
Het is geen boek waar ik verontwaardigd over kan zijn. Maar laat ik het zo zeggen. Maar ik vraag me wel een beetje af. Ik vind het een soort artboek. Ik vraag me af in hoeverre dit kunst is. Ik denk dat het meer naar kunst neigt dan naar strip. En ik mis een beetje de strip.
Beeldende kunst. Want een strip kan
beeldende kunst. Ja. Ik vind het het boek van een beeldend kunstenaar. En ik zie hoe verzorgd het is. Hoeveel werk het is. Hoe dik het is. Hoeveel het te bieden heeft.
Het zijn wel complimentjes in de sfeer van ik zie dat je er heel hard aan gewerkt hebt.
Nee? Ik zie wel echt talent. Strip heeft voor mij toch ook altijd iets licht ordinairs. En dat mis ik hier.
Nee, het is niet licht ordinair.
Nee.
Zal ik eens even vertellen waar het over gaat?
Ja,
want anders denkt
want
iedereen waar
juichend.
Het gaat. Nou, ik vind het heel erg goed. Ik geef nu alvast weg dat ik nog juichender ben over het boek wat hierna komt.
Okay.
Dus dat geef ik er even meteen bij. Dus als nou de uitgever van De Bondgenoten denkt... oh jee, dat boek is ook van die uitgever. Die heeft het goed gedaan deze maand. De Bondgenoten is een... ik vind wel de inlossing van zijn belofte. Ik vond de vorige boek van Brecht Evens, vond ik ook, maar ik vond hem worstelen met wat wil ik nou eigenlijk vertellen.
Ja.
Het was een soort, de ennui, het niet aansluiting vinden. Ik vond het iets young adult, tragedieachtigs hebben. Iets van, grow the, op. Hè? En, maar deze keer ontworstelt hij zich aan dat nachtleven en aan die duisternis. En dit is een serieus verhaal. Het gaat over een vader en een zoon. Paranoïde vader en zijn zoon die daardoor ook besmet is. Die vader ziet als enige natuurlijk hoe de wereld wordt overgenomen door de afgezanten van het kwaad. Ze wonen ergens aan de Bretonse kust. En met een merkwaardige collectie geestverwanten. De ene ziet er nog raarder uit dan de ander. Bereiden ze zich voor op de onvermijdelijke oorlog. Die gaat komen. Het wachten is alleen nog maar op de bondgenoten. Titel uit het boek. Het heet trouwens in het Frans Le Roi Méduse. De koning Medusa. Weet ik ook niet wat dat betekent. Gaan we allemaal een tweede deel lezen. We gaan dus in de onnavolgbare wereld van een complotdenker onderduiken.
Ja,
volledig hallucinant. Is het nou een rondleiding in de universum van complotdenker of dolen we hier gewoon rond in een prepsychotisch brein? Dat weet ik eigenlijk.
Ik denk dat je nu mijn respect wel begrijpt, want dat verdient dit boek zeker. Maar ik ben er niet door gegrepen.
Ja. Nee, nou ik wel. Ja. Ik vond het een feerieke en dreigende wereld. Het is natuurlijk in die ongelooflijke schilderende, stempelende, aquarellerende, krijtende stijl. Elke pagina opnieuw opgezet. Moet ook opnieuw bekeken worden. De tekst is ook getekend. Het is... het zijn dus ook soort pagina's waar Will Eisner ooit er van 2 of 3 in een speerverhaal stopte. En daarna werd het gewoon gelukkig een strip. Maar hier is elke pagina een spectacular. Dat is er ook een beetje vermoeiend aan.
Ja.
Maar gelukkig zijn de pagina's niet heel vol. Ze blijven helder.
Ja.
Maar het is stempelkunst. Het is illustratief. Ja. Ja, en ik sla het nu hier even over. En dan zie je hoe ze aan zee staan. En die zee, dat bestaat bijna uit ideogrammen van golven in 8 kleuren. Waar ze tussen de bubbels 1 dingetje staan te doen. En dan vinden ze een kwal. En dat is dan de volgende pagina. Het is dus ook, het neemt de tijd om te vertellen.
Ja.
Het neemt, het heeft niet eens een eigen palet. Het is het hele palet. En dan ook nog, het is extreem kleurrijk. Dit is doorleefder. En hallucinant. Ja, het is het woord wat je daaruit hoort.
Het is een stevig boek met veel pagina's. Ja. En al met al toch ook wel een hard labeur om het met de Vlamingen te spreken, om het uit te lezen.
Maar het is ook een, als het een film zou zijn, zou je zeggen, oh, u wil zeker een Oscar. Het streeft meteen naar de grote prijs.
Ja. Ja,
dit is wel.
Nou, ik denk dat dat de meest rake vergelijking is.
Ja. Ja.
Zo'n film.
Ja. De Bondgenoten, deel 1 van Brecht Evens.
Het
moet ook nog deel 2 komen. Het is een workaholic van het zuiverste water. Want als je ziet wat voor boeken die allemaal de een na de ander eruit gooien. Het is onvoorstelbaar. En het is van oogachtend. En dan komen wij op een boek waar ik werkelijk niets van verwacht had. Mm-hmm. Ik dacht dat, dat is ook leuk.
Waarom verwacht jij niks van?
Nou ja, het boek over, laat ik even cynisch oude man eventjes zo binnenkomen van al die voordelen. Een artivistisch boek over abortus en vrouwenrechten in Polen. Nou, daar zat ik nou echt op te wachten.
Als iemand een progressieve geest heeft, ben jij het?
Nou ja, ik werd ook enorm betrapt op al mijn vooroordelen. Ik vind het echt een fenomenaal boek. Dit is echt een meesterproef. Ja. Dit is echt iemand waarvan ik wist dat hij het kon. En je zag werk en je volgde
iemand
op Instagram.
Met de curieuze naam B. Carrot.
Ja, dat is een... Ik ga even het even...
B.
Dat
Wortel.
Is dus een, dat is dus oh. een pseudoniem.
Oh, dat dacht ik al.
Ja, dat dacht ik al. B. Carrot is een stripmaakster, maker. Die al jaren actief is. Heeft eerder boeken gemaakt. Werkt ook veel in opdracht. Okay. Altijd heeft een boek gemaakt over... hoe het met mensen, asielzoekers hier in de AZC's afloopt. Dat is ook geen vrolijke kost. Dat vond ik ook heel goed gemaakt.
Ja.
Maar het greep me niet. Maar dit greep me direct. Ik vind het ook beter. Het is rijker verteld. Het zijn mooie pagina's. Het is bijna elegant. En het gaat schijnbaar bijna nergens over.
Ja.
Een vrouw in Polen, in een kleine stad, een onderwijzeres... Vrijgezel, maar zwanger. Ja. Goh, nu dat wil ze wil dat kind niet. Het is gewoon niet het moment. Wat nu? Want dit is Polen. Het is 2019. Er is nog wel iets mogelijk, maar niet heel veel. En vooral heel veel informatie is ook nauwelijks beschikbaar.
Ja.
En dan doolt ze eigenlijk rond in... Nou, niet eens in al die clichématige dingen die vaak aan vrouwen worden toegeschreven... die dan niet gewend zwanger zijn, die daar dan heel erg mee zouden moeten zitten. Nee, deze vrouw zit vooral met de vraag, ja, maar hoe moet ik dit nou oplossen?
Ja, nou, ze heeft natuurlijk wel wat fysiologische verschijnselen die je in het begin merkt... voordat het eigenlijk duidelijk wordt, maar dat heb je dan al door, misselijk en zo.
Ja. Het is het verhaal van een ongewenste zwangerschap, maar het is vooral een heel mooi portret... Ja, het is een klein leven groot gemaakt en doorleefd en empathisch.
Ja. Ik ben het met je eens, maar ik vind wel dat het korter had gekund. Ik vind het wel wat lang.
Ja.
Er zijn meermalen scènes in de auto met een vriendin. Op een gegeven moment zijn we weer een keer in de kleuterklas die ze lesgeeft. Waarbij het jongetje Marek zich niet helemaal naar behoren gedraagt. En ik denk dat als B. Carrot had ingezoomd op een paar scènes die heel mooi zijn.
Dat nog beter was geworden.
Ja, dat denk ik. Bijvoorbeeld dat ze naar die ouders gaan en daar eten en zo. Ik denk dat wanneer je bijna een strip op novelleformaat ervan had gemaakt. Dat het nog krachtiger was geweest. En wat ik ook jammer vond. Was eigenlijk het het is natuurlijk opgedragen aan abortus en dingen.
En, nou, abortusnetwerk Amsterdam.
Ja, ja, dat had voor mij eigenlijk wel weggemogen.
Ja.
Ik denk dat er hier voldoende kunstenaarschap in zit om niet dienstbaar te hoeven zijn aan een zaak. En laat de zaak dan uit de vertelling zelf spreken, want dat spreekt eruit.
Nou, dat grap was dat...
Misschien ben ik te streng hoor.
Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Want het gebeurt aan de achterkant en niet aan de voorkant van het boek.
Ja.
Dit wordt helemaal... Het wordt gewoon gepresenteerd als een roman. Dus dat ik het erbij vertelde. Ik wist dat het zou komen en ik kende die thematiek. En daarom had ik een totaal andere verwachting.
Ja.
Maar toen ik het boek kreeg, kreeg ik gewoon een roman. Die blijkt daarover te gaan.
Ja.
Maar ik moest heel erg aan een film denken. Het is een totaal een onderwerp. Het is Wind River. Dat gaat over femicide in Amerika. Met name op de reservaten.
Ja, heb ik gezien.
Een fenomenale film. En in de aftiteling blijkt het een artificisch film te zijn. Gewoon een film die elke daar gemaakt is om dit statement te maken. En het zat mij tijdens die film helemaal niet. Sterker nog, ik ging over het thema veel urgenter nadenken. Omdat ik het boek, de vertelling, zo goed vond. Dus ik vind dit echt een...
Ik wil jou wel gelijk geven. Wat zijn we aardig.
We zijn...
Allemachtig.
Ik wou er iets anders bij zeggen.
Ja.
Het is wel misschien wel waar wat je zegt, maar het stoort me niet omdat ik het zo goed en fijn verteld vind.
Maar jij raakt meegesleept erdoor en ik begrijp het ook wel.
Ja, ik zit in die wereld.
Ja, en dat is een kracht. En ik ben het met je eens. Je noemt het volgens mij de verrassing van dit stel. Ik vind het zeker een ontdekking.
Ja.
Dus ik ken deze B. Carrot. Misschien moet die wel wat aan die naam gedaan worden.
Nee, waarom?
Nou, omdat het een onserieuze naam is voor een zeer serieus, talentrijk boek.
Nou, Uitweg heet het. Het is gemaakt door B. Carrot. Het is uitgegeven door Oogachtend. En het is zeer warm aangeraden. En dan hebben we nog een heleboel, maar daar gaan we het wel wat korter over hebben. Want anders komen we niet eens aan het einde van deze editie. Nee, dat is gewoon niet te doen.
Laten we het ultra kort doen.
Ja, nou ja, ultra. Maar laten we het recht doen. Ja. Maar ik heb hier liggen.
Ja.
En dat moet ik altijd geven. Grégory Panaccione's bewerking van de roman van Cyril Massarotto.
Mm-hmm.
En het heet Iemand om mee te praten. En eigenlijk hadden we hem vorige editie eventjes met onmogelijke mensen samen moeten nemen. Want dit is ook een boek over eenzaamheid en hoe je de kloof dicht met naar andere zijden.
Maar dat had geen recht gedaan aan de allure van onmogelijke mensen.
En het had ook onmogelijke mensen, had dit ook een beetje doodgedrukt. Ja. Want dit is gewoon heel wervelend en vrolijk en een beetje cartoonesk boek wat je echt in een manga-achtige schetsstijl een prachtig huwelijk van manga en Franse tekenstijl door het verhaal van een man haalt dat die belt zijn oude ik toen zichzelf toen hij 15 jaar geleden was, om eigenlijk zijn nood te klagen over het feit dat hij zo eenzaam en zo alleen is.
Hij is heel eenzaam en alleen en dan is er ook nog zijn amourette met een Japans meisje. Chinees-Japans. Maar in ieder geval komt ze op zijn werk. En we moeten niet natuurlijk alles verpesten. Nee. Maar het is niet vrolijk allemaal.
Nee, het is het mooie. Nee, wat ik het aardige
voor lachenbekjes.
Nee, wat ik het aardige van dit boek vind, is dat het de staat van eenzaamheid echt serieus neemt. Dat het ook laat zien dat het een worsteling is.
Ja.
Dat hij eruit komt. Dat hij een prijs betaalt. Het is ook uiteindelijk een lichtvoetig boek. Het is een...
Maar dat heeft heel erg met de manier van tekenen te maken. Waardoor het ook wel draaglijk wordt.
Ja. Nou, dat vind ik toch eigenlijk wel een groot compliment.
Ja, ik heb het nu herlezen. Ik had het gelezen voor de vorige keer. En toen was ik er niet zo van onder indruk. En nu waardeerde ik het stripmatige eigenlijk aan deze strip. Voor in feite zware problematiek. Ja.
Het is een wereld waar je ondanks de zware problematiek eigenlijk heel vrolijk in onderdompelt.
Ja.
En ook een lichte toets bij een zwaar onderwerp. Iemand om mee te praten van Grégory Panaccione. En het werd uitgegeven door Lauwert.
Ja.
Ja, en dan nu eindelijk de beloofde fantasy. Want wat ligt hier? Torgal.
Oké. Ja.
Daar zijn we dan.
Daar zijn we.
Ja, jeugdsentiment of niet. Ja, dit is dus de tweede one-shot. Hij heet Wendigo. Het is gemaakt door Corentin Rouge, een zeer capabele Franse... Dat noemen ze journeyman tekenaars, toch? Gewoon van die mensen die gewoon eigenlijk alles kunnen. Heel, ja. Je zult ze ook nooit echt herkennen. Als ze in de denk van, hey, de nieuwe Corentin Rouge komt eraan.
Knap is wel dat dit helemaal gebleven is binnen de wereld van Torgal.
Ja.
En er toch wel iets aan toevoegt. En dan kun je afvragen, wat kun je nog toevoegen aan Torgal? Want je hebt die verwikkelingen van die families. De meest interessante karakter, Chris van Valnor, heeft een eigen reeks al gekregen.
Ja.
En die had eigenlijk beter binnen die reeks. Jezus, zit jij nou te kreunen? En die had een beetje binnen die reeks kunnen blijven. Wat is dit? Ben ik een keer enthousiast over een leuke fantasy strip? En wat ik dan goed vind hier, is dat ze dieper in zijn gegaan op die oerproblematiek, die als een soort gegeven in de Torgal strip gebracht wordt. Laat ik het voor kinderen vertalen. Je hebt dus een soort oerslang. En heb je ook nog een ander monster. En het gaat eigenlijk over die strijd. Maar ook die oerslang. Je moet toch altijd met dat soort mythische wezens oppassen. Dat is ook je bondgenoot niet.
Ja.
Heb ik het recht gedaan?
Nou denk ja, niet, het is... nee, eigenlijk niet. Maar, zal ik gewoon even vertellen waar het over gaat. Want anders... Torgal, het valt eigenlijk midden in de klassieke reeks. Eigenlijk na die hele slechte boeken in het land K. Weet je, want al die semi-science fiction en zo. Waar ik eigenlijk allemaal dacht van die Torgal. Dat wordt nooit meer wat. Dat kwam later weer goed. Maar hij gaat daar gelukkig dan weg. Dan zit hij op de boot. En dan raakt hij uiteraard weer verzeild in een strijd tussen die mythische karakters. Maar in de kern van de zaak wordt zijn vrouw vergiftigd. Dus daar zijn we dan even van af. Want die Arisia, die zit altijd die verhalen in de weg. Dus die moet dan ergens iets overkomen dat hij even weggaat.
Ja.
Want anders, net als de toverdrank, want anders is het verhaal afgelopen.
En anders had hij ook Chris van Valnor niet beter.
Nee, precies. Dus,
het is dus een mythisch sterrenkind.
Ja, en het mythische sterrenkind moet dan eigenlijk het tegengif gaan halen om zijn vrouw beter te maken. Maar dat zit dan in een boom. En die boom die wordt bewaakt door andere volkeren.
Het is een hele
in die boom daar kan hij dan een tak halen. En in die daar kan hij dan een monster mee, een pijl mee maken. En dan kan hij een monster mee doodschieten. Dan krijgt hij zijn vrouw terug. En dan kan hij naar huis.
Ja.
Het is een soort...
In andere culturen had je een serieus probleem gehad als je op deze manier over de mythologie sprak. Maar het is allemaal Noordse mythologie.
Ja, en het is ook een beetje Keltische mythologie. En ik had er niks van verwacht, want toen ik het doorbladerde dacht ik, jeetje, wat een geweld de hele tijd en wat een geknal. En dat is altijd het leuke van
Torgal. Ik ben er wel blij mee. Ik vind het...
Maar jij vond dat juist leuk.
Ja, ik vond het leuk. En ik vind het ten laatste, want we moeten ook niet overdrijven, hadden mensen korte praatjes beloofd.
Oh,
ik vind wel...
Het is al het nieuwe Torgal.
Die Torgal, er kwamen steeds meer bijproducten. Die jonge jaren van Torgal, dan dit, Wolvin. Chris van Valnor helaas was...
Ja, hij kan niet ophouden over die Chris van Valnor.
Dat was een interessant personage.
Oh, ja.
En... alleen, dit zijn toch iedere keer verrassingen. Dit zijn andere tekenaars die hun best doen om toch in een legendarische reeks iets daarin
toe te voegen.
Die was goed. En dan is het een eenmalig project. Het is niet een uitgemolken bijreeks die steeds verder van het origineel komt te staan. Want dat is vaak de makke.
Het is wel waar. Het is een verrijking van het kernproduct.
Vind ik ook.
Absoluut. Nou, dat verdient het.
Dit zijn mooie marketingteksten opeens.
Wauw. We zoeken nog sponsors.
Had ik dit maar gezegd.
Ja. Corentin Rouge en Fred Duval.
Ja.
Ik ga gewoon door. Corentin Rouge en Fred Duval maakten Torgal Wendigo. Ja. En het werd uitgegeven door Lombard.
Ja.
En daarna komt er niet een spin-off. Want alsof Herman Huppe, hij is geloof ik nu 80, nog niet genoeg heeft gedaan.
Ja.
Is hij weer met een nieuw verhaal begonnen. Brigantus.
Ja.
Deel 1. Gelukkig worden het maar twee delen. Ja. Dus dat deel 2 komt er nog aan. Maar dit is deel 1. En het scenario is natuurlijk geschreven door...
Ja, Yves H.
Oh, zijn zoon.
Zijn zoon.
Ja, dan die nog nooit een fatsoenlijk verhaal heeft geschreven in zijn leven.
Ja. Ja, maar...
Maar we doen het toch weer, hè? Want
we doen het allemaal uit een onvervuld verlangen. En nou, het verlangen, dat is natuurlijk... En dat spreek ik ook voor jou, dat durf ik gewoon te doen. Dat is toch wel een beetje gestoeld op Bernard Prins, Comanche. Dat was de straffe koffie.
Maar ook de eerste 30 delen van Jeremiah.
Nee. Dat was de straf... Nou, minder. Dat was dus misschien de eerste... 10.
Torens van Schemerwoude?
Dat vond ik wel goed. Okay. Maar dat was kortom de straffe koffie in het oeuvre van dromen, Nick. Leuk erbij.
De eerste yoghurta?
Ja, tuurlijk. En okay, er zijn meer. Tuurlijk. Maar die tekenaar Herman was ontzettend goed. Ja. En het punt is dat hij ook nooit echt slecht wordt. Maar de verhalen zijn. Wow. Ik noemde het net straffe koffie. Dit is cappuccino. En dan slechte.
Ja, uit een doorloper. Ja. Met poeder erin.
Slechte koffie.
Ja, en, ja. Zullen we even stellen waar het over gaat?
Ja, moeten we wel doen. Ja.
Brigantus is een niet heel erg populaire Romeinse legionair. Niet populair bij zijn maatjes. Ja. Die hem eigenlijk een hele domme kracht vinden. Dat hebben ze trouwens geen ongelijk in. Is hij ook. En die raakt gewoon in de nadagen van het Romeinse Rijk in het noorden van Engeland. Waar het blijkbaar altijd regent en zonnig is.
Waar die pikte zitten.
Ja, ja. En die raakt daar vervreemd. En ja, er wordt uiteraard een hoop bloed gevoeld. Er vloeit een hoop bloed. Ja. En er worden een hoop zwaarden in mensen gestoken. En er worden en we zien allemaal niet al te duidelijk getekende ingewanden. En ik weet niet waar het over gaat. Maar het is wel de nieuwe Herman. En we hebben hem genoemd.
Ja, maar toch, je ziet nu ook wel, want ik vind het eigenlijk beter, dit boek, dan de laatste Jeremiah's.
Dat is waar, ja. Het is beter getekend.
Maar tegelijkertijd heeft hij toch iets van een besmetting opgelopen tijdens dat Jeremiah werk. Ja. En doordat die samenwerking met die zoon. Want het is altijd moroze, nihilistisch landschap waarbij psychologie totaal verdwenen is. Ja. Het maakt ook bij Jeremiah niet meer uit of het nou Curdy is.
Ze lijken ook allemaal op elkaar.
Ja, ze lijken allemaal op elkaar. En niemand is eigenlijk meer interessant.
En hij moet een keertje leren.
Het gebeurt eigenlijk hetzelfde. Ik dacht in het begin dat het groentje in dat legioen, dat die de man zou zijn. Beetje als in de naam van de roos, die toch een beetje de vertelling zou leiden. Maar het blijkt dus die halve domme kracht, die breinloze die dan wel ratten eet en zo. Nou, hij moet hier inschrijven. Mensen schrikken.
Nee, hij eet dan een rat, hè? Gewoon zo rauw, want dat is ook eten.
Moet kunnen.
Nee, mijn poes doet dat ook. Maar
ik zie onze productieman echt verbijsterd kijken.
Maar de vergelijk nou deze pagina's met de hemel wordt rood boven
van
Laramie.
Diepte.
En wat er dan gebeurt op die ene pagina. En hier wordt er een rat gegeten. Ik ben er nou wel klaar mee. Brigantus van Herman.
We hebben het wel gedaan. Huppe.
We hebben het gedaan. Ik ga het tweede deel ook niet lezen. Jij gaat het wel lezen.
Oké.
De laatste boek op de stapel, Jeroen. Ja. Terug naar de kust. Je hebt er al vriendelijke dingen over gezegd. Het is de verstripping van de doorbraakroman van Saskia Noord. Of is het geen verstripping? Maar je was er positief over.
Ja, ik vind dat dat wat toevoegt aan die polder thriller, die een enorme bestseller werd. Wat het toevoegt is dat het eigenlijk die spanning die zo'n thriller biedt, naar de achtergrond verdringt. Dat is de verdienste van de tekenaar, van Mathieu Schellekens, die voor grijs-wit tonen eigenlijk gekozen heeft. Meer inzoomt op psychologie. Het kluwen laat zien van dat ontstaat door psychische verstrengeling van de hoofdpersonages.
En waar gaat want dit, ja, wat het, voor het, de mensen gaat, die dat boek ja, iedereen heel heeft simpel, het gelezen.
In
maar
zin dan. Het gaat over een vrouw die besluit, omdat de vader niet oké is, tot een abortus. En vanaf het moment van die abortus krijgt zij rare anonieme briefjes die dreigend van toon zijn, waarin informatie zit over haar leven. En dat wordt zo eng dat ze haar toevlucht zocht aan de kust bij haar zus in een huis en het gaat door. En zij wil dus weten, ook omdat ze bang is, wie zit hier achter. Nou, en het knappe is dan dat het eigenlijk niet gaat om wie heeft het gedaan of dit of dat.
Nee, want dat is eigenlijk een bijna voorspelbaar plotje.
Dat is altijd bijzaak. Maar er is een laag die Mathieu Schellekens, dus de zoon van Saskia Noord, daaruit heeft gehaald. En dat heeft hij door deze
Met Ahmad Resh, de scenarist.
Iemand die zeer ervaren is bij Donald Duck en zijn sporen verdiend heeft.
Ja.
Dus dat is allemaal knap.
Nou.
Dus dit is eigenlijk een soort, reanimatie is een belachelijk woord, maar het is een nieuw leven.
Het verdient respect.
Ja, nou wel meer dan dat. Zo leuk om te lezen.
Oké, Saskia Noord, Terug naar de kust.
Ja.
Met de tekeningen van Mathieu Schellekens, een scenario van Ahmad Resh. En het werd uitgegeven door de House of Books.
Ja.
En dan zijn we bijna klaar. Nou wou ik toch nog even een shout-out doen.
Ja.
Want we hebben we hebben hier een boek niet liggen. Dat boek dat moet nog gemaakt worden. Dat is van een collectief dat zich getooid heeft met de naam Dit Lichaam van Ons. Negen jonge, sommige al wat bekendere en andere wat minder bekende kunstenaars, stripkunstenaars. Die hebben een boek gemaakt met als thematiek queer. Dat gaat ook over hunzelf. Dat moet een prachtige staalkaart worden. Het is niet alleen om dat onderwerp op de kaart te zetten, want dat gebeurt al heel veel. Maar zij doen dat op hele persoonlijke titel. Het wil ook een verdienmodel zijn. Ze willen er ook echt een business van maken. En dat is in Nederland, om als beginnende tekenaar met elkaar vasthoudend, echt je geld, je brood te verdienen met strips, dat is gewoon buitengewoon lastig. En Mede de Jong heeft daar laatst ook weer onderzoek naar gedaan. Het is echt heel erg moeilijk. Nou heeft het Fonds voor de Kunst aangekondigd, het Fonds voor Literatuur en Letteren aangekondigd dat strips nu meegaan in de jaarplannen. Dat is mooi. Maar nu kan iedere luisteraar zich melden bij Voor de Kunst. Dit lichaam van ons. En crowdfunded, zorgen dat dit boek er komt. Dan komt het er ook. En dan kun je het ook nog eens bewonderen. Want er komt een hele grote groepstentoonstelling in Haarlem van deze groep tijdens de stripdagen in mei, juni. En dan is het project eigenlijk al bijna geslaagd. Maar het is nog niet vol. Dus hup, naar Voor de Kunst. Dat wou ik even zeggen.
Ik wil ook nog wel iets kwijt. Ik wil mezelf vastleggen. Zoals we dat eerder gedaan hebben met Matteo. Hè?
Ja.
En dat is als je nu in de winkels naar binnen loopt. Ook gewone boekhandels. Dan zie je Harari. Dat zie je het derde deel van Sapiens daar liggen. En ik heb daar een beetje tegenaan gehikt. Maar ik heb die drie delen in huis.
Je blijft gewoon een Illustrated Classic. Ik heb gewoon een boek gelezen.
Maar ik wil nu eigenlijk ook een beetje een navolging van wat je kunt doen met bestaande boeken. Ja. Dat hebben we eerder gedaan.
Ja, we doen het vaak.
Dat doen we heel vaak. Ik ga die drie boeken lezen.
En daar komen we de volgende keer op terug.
Gaan we doen.
Nou, Jeroen, dankjewel voor deze overvolle editie. Dit was de 24e editie van Jopo de podcast. We zijn hier in de Haarlemse stripwinkel Jopo de Pollo. Dankzij Mike en Mark. En achter de knoppen zat Mark Brouwer. Dankjewel.